Staat deze aan? Oh ja, de streep door de rekening. Daar wil ik het graag met u over hebben vanmorgen. En ja, we hebben allemaal met rekeningen te maken. We krijgen regelmatig rekeningen toegestuurd. Vaak niet meer per post, vaak digitaal. Dat is allemaal zo simpel gemaakt. Met één druk op de knop kun je rekeningen voldoen. Althans, we worden geacht rekeningen te voldoen. En ze niet te laten liggen. Gebeurt wel veel trouwens. Mensen rekeningen laten liggen. En er niks mee doen. En dan verdwijnen ze in een la. Of ze blijven gewoon staan op de computer. En men doet er niks mee. En dan ontstaan er grote problemen. Maar dat is wel een beetje het spel. Hè, wat we spelen in deze maatschappij ook. We gaan een overeenkomst staan. Een koopovereenkomst of iets anders. En dan wordt er een bepaalde dienst of product geleverd. En wij worden geacht daarvoor te betalen. Nou, en als we dan niet gaan betalen, dan hebben we een probleem. Dus moet betaald worden, hoe goed dan ook. Het gedeelte wat we nu vanmorgen gaan lezen, dat gaat er ook over. En dat er betaald moet worden. Ja? En alleen in dit verhaal zien we iets bijzonders gebeuren. Dat we tegen een bepaalde bijzondere gezendheid aanlopen. En waardoor er opeens niet meer betaald hoeft te worden. Nou, hoe mooi is dat? Als dat naar je toe komt. Als dat naar je toe komt, dat er iemand naar je toe komt met zo'n houding van vrijgevigheid. En zegt, joh, we zetten er een streep door. De rekening hoeft niet betaald te worden. Nou, als we zingen vanmorgen van God maakt vrij. Dan, als het gaat om schuld, is dat eigenlijk wel wat we willen, denk ik. Dat God vrij maakt en eigenlijk wil ik graag, dat is een beetje mijn gebed vanmorgen, mijn verlangen ook wel. Dat ook dat eraan toe mag bijdragen voor u vanmorgen. Dat God u zal vrijmaken. En dan gaat het eigenlijk over de schuld tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. Waar deze gelijkenis zo mooi op ingaat en ook uitdiept. Nou, we gaan met elkaar lezen. Matteüs hoofdstuk 18. En daar staat de onbarmhartige knecht. En vanaf vers 21. En toen kwam Petrus naar hem toe. En zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En ik wil graag dat u opmerkt van hoe groot de verhouding is tussen de schulden. Ja, hier is 10.000 talenten. We lezen later ook in deze gelijkenis dat iemand anders, ook aan iemand anders iets schuldig is. En dan zijn het slechts 100 penningen. Die 10.000 talenten is echt een enorme veelvoud van die 100 penningen. Ja, dus dat is wel even goed om te beseffen dat deze man een enorme schuld heeft. Hij moet er 20 jaar voor werken. De man die straks ook iets schuldig is, die hoeft er ongeveer 2/3 van een jaar voor te werken. En deze man moet er eigenlijk wel 20 jaar voor werken om deze schuld te kunnen voldoen. Dus dat is even belangrijk om op te merken, even wat achtergrondinformatie. Ja, toen hij begon af te rekenen, vers 24, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. In zijn vrouw, in kinderen, en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. Ja, de schuld moet voldaan worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Ja, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. En hij pakte een beetgreep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. En toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er was gebeurd. En toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben, of met innerlijke ontferming bewogen moeten zijn, net zoals ik dat was, had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als hij ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zullen we nogmaals bidden. Hemels Vader, wil u danken, Heer, voor uw woord. Heer, dat scherp is, Heer, en tweesnijdend. Heer, als een zwaard, Heer, doorklieft het ziel en geest, merg en been. Het doorklieft alles, Heer. Heer, als het gaat over dit onderwerp, Heer, waarin u ons oproept, Heer, om van harte en royaal elkaars misdaden en elkaars zonden te vergeven. Heer, de geestelijke rekeningen die we hebben openstaan. Heer, dan wil ik u bidden, Heer, dat u ons de genade geeft. Genade geeft, Heer, om ook daarin in het spoor van Jezus te leren wandelen. Heer, u weet, Heer, hoeveel van ons hier gevangen zitten. Heer, vanwege openstaande geestelijke rekeningen. Waar we misschien wel altijd nog genoegdoening zoeken. Heer, en worstelen met onze eigen emoties. Heer, van boosheid en van verdriet. Heer, van teleurstelling, van bitterheid. Heer, we zongen zojuist, Heer, die u maakt vrij. Heer, en ik geloof, Heer, dat u vanmorgen wilt zeggen tegen uw gemeente. Heer, dat u ons, ja, u hebt ons al vrijgemaakt, Heer, maar u wilt ons vrijmaken, Heer, van iedere schuld. Heer, hoe die schuld ook ontstaan is. Heer, hoe die schuld ook naar ons toegekomen is, Heer. U wilt ons vrijmaken. Dank u wel, Heer. Hemels Vader, wilt u ons zo genade schenken, Heer, wanneer we gewoon dit woord overdenken. Heer, laat het binnenkomen in ons hart. Heer, laat het zo uw uitwerking hebben, Heer. Heer, dat we het niet alleen zo mag zijn, Heer, dat we genade uit uw hand ontvangen. Heer, ten aanzien van de schuld die wij tegenover u hebben. Heer, dat we genade mogen ontvangen, Heer, naar ook onze medemens, onze broeders en zusters toe. Heer, om een streep door die rekening te zetten. Heer, wilt u ons zo genadig zijn vanmorgen in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ik zie hier geen water staan. Misschien is er wel water, maar goed. Meestal drink ik even een slokje water voordat ik dan begin. Oh, daar staat wel water, zie ik. Ja, dankjewel Hans. Ja. Nou, het komt eraan. Dankjewel Hans.
Alsjeblieft.
Ja. Ja, best wel even een flinke slok water drinken voordat ik dan daadwerkelijk begin. Wat ik graag wil beginnen is eigenlijk bij het begin. En er staat eigenlijk iets moois van, ja, hoe gaan nou die rekeningen ontstaan? Ook in geestelijke zin. Hè? Ik heb net in mijn inleiding even gehad over die rekeningen die gaan ontstaan in natuurlijke zin. Hè? De rekeningen die we gewoon verschil open hebben staan omdat wij iets hebben aangekocht. Ja, of een bepaalde dienst of wat ook hebben afgenomen. En waar er kunnen ook geestelijke rekeningen gaan ontstaan. Die open gaan staan. En hoe gaan die ontstaan? Hoe ontstaan uw geestelijke rekeningen? Nou, dat staat eigenlijk in vers 21. En je kunt er eigenlijk zomaar overheen lezen. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Ja, eigenlijk staat hij van: hey, hoe vaak zal een broeder tegen mij zondigen? En ik dacht, eigenlijk is dat net zo reëel, hè? Dat deze dingen gebeuren in het, tussen broeders en zusters onderling, tussen mensen onderling, als dat wij zondigen tegen God. Vandaar hebben we het vaak over. En we hebben het vaak over onze zonde tegenover God, hè, die dan ook tussen ons in komt te staan. Hè, en die, waarin we eigenlijk een soort schuld opbouwen, waardoor er eigenlijk ook een rekening open staat tussen God en mens die vereffend moet worden. Hè, en die relatie tussen God en mens begrijpen wij het aspect zonde. En maar even goed staat hier natuurlijk, en wat ook kan gebeuren, is tussen mensen onderling. Ook tussen broeders en zusters onderling kan dat gebeuren. Ja, hoe vaak zal een broeder of zuster of zo, hoe vaak zal een mens, een medemens, iemand die naast mij staat, tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Nou, die dingen gebeuren. En dat kan soms heel onschuldig zijn. Hè, en dan volstaat meestal een simpel sorry nog wel. Hè, dat we bijvoorbeeld, als ik hier de deur uitloop en iemand komt vlak achter me aan en ik gooi per ongeluk de deur voor zijn neus dicht. Hè, dan is dat een kleine misstap. En dan draai ik me om en ik zeg sorry. Weet je wel? En dat volstaat dan ook heel goed. Ja, of als ik net even snel wil, ik wil even gauw snel winkelen. En ik dring gauw even voor iemand die er ook aan komt lopen. Even bij de kassa, zodat ik snel kan betalen. En ik keer mij nog om, sorry, weet je wel. Alsof ik niks aan kon doen, maar ik kon natuurlijk heel goed weten wat ik eraan kon doen. Hè? Om ook iemand even de ruimte te gunnen om ook naar de kassa te gaan. Maar zo zijn er heel veel voorvallen en die doen zich heel snel voor in het intermenselijke verkeer. Hè? Van die hele kleine dingetjes van misstappen kun je ze misschien nauwelijks noemen. En wat ze gebeuren wel in het onderlinge menselijk verkeer. Hè? Waardoor we gewoon het afdoen met gewoon sorry. En meestal gewoon volstaat dat ook wel. Toch? Heel vaak wel. Hè? Maar heel vaak voldoet het ook niet meer. Weet je wel, en heel vaak ontstaan er gewoon van, ook in het intermenselijk verkeer, ontstaan er van die misstappen tegenover elkaar. En die we niet weer af kunnen doen met een simpel sorry. En waardoor eigenlijk wel een schuld gaat ontstaan. Dat wel. He, maar waarbij er eigenlijk meer is, nodig is om eigenlijk die rekening te vereffenen. En dat gebeurt heel simpel. Zo simpel, ja, ik zeg dat gebeurt heel simpel. Maar het is ook zo simpel, gaat dat soms ook. He, doordat we liegen tegen elkaar. He, of elkaar bedriegen. He, of dat we elkaar ergens voor gebruiken. Dat je achteraf denkt van, hey, ik heb eigenlijk heel genomen gevoeld in deze situatie. Ook wel wat gebruikt. En als het dan nog verder gaat, dan komt het misschien soms aan op misbruik. En dat je misbruik maakt van iemand anders. Op wat voor manier dan ook. En dan krijgt ze, snapt u, voelt u gewoon het verschil. He, die hele kleine dingetjes in het intermenselijke verkeer die je gewoon af kunt doen met een simpel sorry. En je rug erop keren en weer verder gaan. En dan zegt de ander, ah joh, geen probleem, weet je, dat is te lang goed. En maar die hele andere reële dingen die ook gebeuren, waardoor er eigenlijk een rekening open komt te staan. Waardoor er een schuld ontstaat. Weet je, en als iemand dat doet, mensen staan er soms allemaal heel verschillend in. Wij beleven soms ook dingen heel erg anders. En dat ik het soms, ik heb misschien heel soms zwaar opvat, maar dat iemand die iets doet, het misschien zegt van, joh, ik heb misschien wel gelogen, maar het was voor mij een beetje een leugentje om best wel. Ik pak het niet zo zwaar op. Hè? Jij pakt het misschien. Dus we beleven de dingen soms ook heel anders. Hè, maar soms zit het al niet meer in de beleving. Dan weet je gewoon van, ja, hier is toch echt een grens overschreden. Hier is een leugen. Hier is echt moedwillig en consequent gelogen. Hier is moedwillig en consequent ben ik bedrogen, et cetera. En dan krijgt het een heel ander gewicht. En dan moet er ook wel iets anders gebeuren. Nou, en dat is ook wel een beetje wat de Bijbel bedoelt. Van, hey, hoe vaak zal een broeder tegen mij zondigen? Hoe vaak zal een mens of een broeder of zuster? Hoe vaak zal iemand tegen mij zondigen? En dat zondigen in het intermenselijke verkeer tussen mensen onderling, het komt heel veel voor en is ook de oorzaak van heel veel problemen tussen mensen onderling. Hè? En zoals we hier bij elkaar zitten, zitten we gewoon allemaal in vrede, in vriendelijkheid bij elkaar, maar er gebeurt soms heel veel. En er is soms ook heel veel gebeurd, waardoor er ook verwijdering ontstaat. En dat is ook wat de Bijbel zegt. En dat, ik heb het volgens mij op een andere dia staan, in Jesaja 59 staat dat. En dat is precies ook wat de zonde doet. En dat is de verwijdering brengen. Dat is wat zonde doet tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. Verwijdering en scheiding. En soms, ja, hè, kunnen we hier zo bij elkaar zitten en lijken we een behoorlijke eenheid en vrede en vriendelijkheid bij elkaar te zitten. Maar er kunnen wel dingen gebeurd zijn die we niet zien nu. En ik zie die dingen niet. Ik heb ze niet meegemaakt. Ik ben er geen getuige van geweest. Hè, maar waardoor er wel degelijk verwijdering kan zijn ontstaan tussen mensen. Hè, waardoor mensen heel ver uit elkaar dreigen komen te staan. En dat kan in families voorkomen. Dat kan in de gemeente van Christus Jezus voorkomen. Al die dingen kunnen gebeuren. Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje wat de zonde doet. En de zonde brengt scheiding. Net zoals Jesaja 59 ook zegt, dat is tussen de relatie tussen God en mens. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Dat is wat er gebeurt. Het brengt scheiding. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. En zonde brengt scheiding tussen mensen onderling, waardoor er ook verwijdering ontstaat. Dat is een beetje hoe die geestelijke rekeningen, die geestelijke schulden gaan ontstaan. Doordat we zondigen tegen elkaar, doordat we eigenlijk een beetje de regels, zoals God die ook opgesteld heeft, hè, zoals wij mensen met elkaar mogen omgaan, hè, doordat we die overtreden. En dat is ook wat er in de relatie tussen God en mens gebeurt. Hè. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met alles wat in u hebt. Hè, en uw naaste als uzelf. En omdat we dat niet doen, hè, omdat we God niet lief hebben zoals hij het van ons vraagt, en daarin eigenlijk de goddelijke geboden overtreden, en eigenlijk onze naast ook niet lief hebben zoals God het eigenlijk heeft voorgeschreven, overtreden we de goddelijke wet en ontstaat ook, ja, zondigen we tegen elkaar. Zondigen we tegen hem en zondigen we tegen elkaar, ontstaat een scheiding en hoe moet ik het zeggen, ontstaat er iets van een schuldtank tegenover God en tegenover elkaar. Eigenlijk is het onze Vader in Matthäus 6 eigenlijk, geeft het eigenlijk ook zo mooi neer. Die benoemt het ook precies zo, op die manier. Want wat zegt dit gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dan? Vergeef ons onze schulden. Ja? En gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daar zit het woordje schuld ook in. En dat is als gevolg van de zonde. De zonde tegenover God en die zonde tegenover elkaar. Ontstaat een verwijdering, een scheiding. Maar hoopt die schuld zich ook op. Dat is wat er gebeurt. En eigenlijk in onze gelijkenis is dat precies hetzelfde. De ene slaaf die komt bij zijn heer. En die heer die wil afrekening houden. Omdat er een schuld betaald zal worden. En die schuld is enorm. 10.000 talenten. Een enorme schuld waarvan ik net al zei, 20 jaar moet ervoor gewerkt worden. 20 jaar. Een enorme lange periode. Zo hoog is die schuld. Ja, ook hier wordt dus ook gesproken van een schuld. En ook die andere slaaf die heeft een schuld overstaan. En ook deze man dient te betalen. Nou, eigenlijk is het natuurlijk zo mooi. En normaal gesproken is dat ook zo. Normaal gesproken moet er ook betaald worden. En dat is ook wat deze heer tegen die eerste slaaf zegt. Zeg van, allemaal goed en wel. Allemaal leuk en aardig dat je op je knieën valt. En dat je mij smeekt om geduld met jou te hebben. En dat je mij een belofte voor de toekomst doet dat je gaat betalen. Maar je zult betalen. En als jij niet gaat betalen, dan ga ik andere rechtsmiddelen inzetten. Dan ga ik andere middelen inzetten. Nou, vandaag zullen we de deurwaarder inzetten. Of een incassobureau, of wat dan ook, omdat de schuld betaald zal worden. Maar deze man die pakt het nog heel anders aan, deze heer. Hij zegt van, dan verkoop ik je vrouw wel, dan verkoop ik je kinderen, je haven, goed, opdat die rekening betaald zal worden. Nou, ik vind het wel een heel hardvochtig iemand, gevoelloos, meedogenloos, om zo om te gaan. En het deed me ook een beetje denken eigenlijk wel van, ik geloof echt dat dit afbeelding is ook van de relatie tussen God en mens. Maar eigenlijk dit gedeelte ook een beetje een afbeelding is van de mens onder de wet. Die ook meedogenloos is. En gevoelloos is. Een wet die eist. Een wet die jou aanklaagt en jou tot schuldig verklaart. Omdat jij hebt gezondigd en de goddelijke wet hebt overtreden. Dat is wel een beetje waar dit mij op duidt. En zo hebben we natuurlijk ook de bedeling van de wet. De wet die ons aanklaagt, de schuldig verklaart, et cetera. En die genoegdoening eist ook. Maar in het tweede gedeelte, en dat is ook de bedeling van ons woord ook, van de genade. En dan zien we gewoon dat andere aspect tevoorschijn komen. En dat is ook een beetje het aspect van onze Heer en Heiland van Jezus Christus. Want deze man die gaat door de knieën. En hij smeekt hem eigenlijk ook om genade. Zegt van, alsjeblieft, heb geduld met mij. Ik zal je echt gaan betalen. Ik zal het echt doen. Ik zal je alles doen. En na zo'n knieval en na zo'n smeekbeden... komt deze heer eigenlijk ook een beetje tot de slotsom van... ja, oké, wat ga ik nu doen? Maar zijn hart wordt geraakt. Daar gebeurt iets in zijn hart. Na zo'n smeekbeden. En eigenlijk staat er heel mooi bij... hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een beetje ook wat we... keer op keer eigenlijk bij de Heer Jezus ook zien. Die innerlijke ontferming. En juist die innerlijke ontferming... omdat daar iets in zijn hart gebeurt... maakt ook dat hij zich openstelt voor deze man. Voor de gehele situatie. En ook dat hij naar die enorme schuld kijkt... en over zijn hart kan strijken. Zeg van, joh, ik scheld jou die schuld kwijt, die enorme schuld. Weet je, en ik denk, ik heb het net ook even gezegd... die enorme schuld die daar in deze relatie speelt... tussen die heer en die slaaf. Ik denk dat ook wij hebben een enorme schuldenkop gebouwd. En misschien is die schuld wel veel hoger... dan de schuld die wij onderling in de intermenselijke relatie hebben opgebouwd. Misschien is die schuld tegenover God wel veel groter. Weet je, en eigenlijk spreekt dit er zo uit in deze gelijkenis. En dit is voor mij wel de kern van deze gelijkenis. Hier spreekt een heer die zijn hart openstelt. Hier spreekt een heer die niet allemaal onbewogen laat. Die niet langer gevoelloos wil toekijken. Ja? En niet langer meedogenloos wil zijn. Maar hier is iemand die zijn hart wil laten spreken vanuit liefde. En met innerlijke ontferming bewogen strijkt hij over zijn hart... en scheldt hij die schuld kwijt. Maar hoe geweldig is dat? Ja, dat is de gezindheid van onze Heere Jezus. Weet je, als je daar gewoon de evangelie op nagaat... met name in de eerste drie evangelieën... is dit eigenlijk wat je bij herhaling terugziet. Dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was. Keer op keer weer. Hij zag de scharen. Hij zag dat ze moe waren en afgemat als een volk, een kudde schapen die geen herder had. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Ja, de scharen, 5000 mensen kwamen naar hem toe. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen, omdat hij zag dat ze niks te eten hadden. En hij nam 5 broden en 2 vissen, brak ze, zegde ze en spijzigde de hele menigte. Hij zag een weduwe. Haar oudste zoon was ontnomen door de dood. Ja, een zoon die eigenlijk voor zijn moeder moest gaan zorgen. Dit was een weduwe. Niemand anders zou voor haar zorgen dan haar zoon. Haar hele toekomst was eigenlijk op haar zoon gebouwd. En haar zoon die ontviel haar. Jezus, toen hij hiermee geconfronteerd werd. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Hij zag de zieken te midden van de scharen. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij raakte ze aan. Of ze dan belaatst waren of niet. Of hij streek ze met modder over de ogen. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij genas ze. Dat is de gezindheid van onze God en van Jezus Christus. Iemand, een God die met innerlijke ontferming bewogen is. En daar is wat dit gedeelte van spreekt. Zo is de Heere onze God tegemoetkomend naar u. Iedere keer, ieder mens die op zijn knieën valt... zeg van, Heer, ik heb er een potje van gemaakt. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover mijn beter mens. Ik heb er een potje van gemaakt. Weet je, in diezelfde gelijkenis van de verloren stoom, wat staat daar? En hij werd met innerlijke ontferming, weer een beeld van onze God en van Jezus Christus. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Staat daar ook. Ja? Nou, hij wuift het allemaal weg. Nee, het is al lang goed. Jongens, mest het beste wat jullie hebben. En doe hem alles aan. En mijn zoon, die verloren was, ben je welkom in mijn huis. En dan nog een gelijkenis waarin Jezus zichzelf voorstelt... van de barmhartige Samaritaan. Iedereen ging eraan voorbij. Ja, de leviet. Wie dan ook voorbij kwam, ging aan degene voorbij... die daar lag aan de kant van de weg te lijden... Maar er kwam een barmhartige Samaritaan. Wat staat er van deze Samaritaan? Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En het mooie is nou hiervan... dat als iets je niet onberoerd laat... wanneer iets jouw hart raakt... ja, dan leidt het altijd tot actie. Het leidt altijd tot actie. Er gebeurt altijd iets op. Als Jezus geraakt is in zijn hart... en een bepaalde omstandigheid van iemand... niet zijn hart binnenkomt, dan leidt dat bij Jezus tot actie. Hij onderwijst ze als een herder. Ja? Hij raakt de jongeling aan, zodat hij weer op zijn benen gaat staan en het leven weer in hem komt. Hij raakt de zieke aan ter genezing. En zo is daar iedere keer die actie die daarop volgt, zo ook als dit gedeelte, laat die innerlijke ontferming deze Heer niet onbewogen. En hoe een mens die schuld ook was en hoeveel het hem ook kostte, hij zet er een streep door. Dat is precies van wat de Heer Jezus, wat God in Jezus ook voor jou en voor mij heeft gedaan. We hebben een God die zijn hart voor ons heeft opengesteld. En de situatie van jou en van mij in ogenschouw neemt. En hem dat niet onberoerd laat. En met innerlijke ontferming bewogen over jouw situatie zit hij daar een streep doorheen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Kostbaar bloed moest te vloeien. Kostbaar bloed. Ja, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, zegt de Bijbel. En maar kostbaar bloed moest te vloeien om jou en mij te vergeven. Om jouw schuld daar een streep door te halen. Zodat wij verzoend konden worden met God. Ja, en ieder die gewoon ootmoedig neervalt voor God. En zegt van, Heer, ik heb gezondigd. En ik beleid mijn zonde. En die vindt ontferming. En die vindt genezing. En die vindt vergeving bij God. En dan staat er ook bij in 1 Johannes 5. Ja, maar indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, en dan maken wij hem tot de leugenaar. En de waarheid is in ons niet. En we kunnen ons soms ook voor de gek houden. En tegenover onze schepper, dat we zeggen, nou, maar ik heb niet gezondigd. Nee, ik sta rein en heilig voor God. En zoals we hier zitten, zijn we allen zondaars. En staan we allen schuldig voor God. En toch is God ons tegemoet gekomen in zijn ontferming. En heeft een streep door de rekening gehaald. Laten we hem niet tot een leugenaar maken. Maar wij onszelf te raden gaan. Ik ben de zondaar. Ik sta schuldig tegenover God. Maar dank u wel, Heer, dat u voor mij er een streep door gehaald heeft. De vraag is nu, van wat zoekt God bij ons? Wat zoekt God bij ons? Weet je wel, God kijkt niet zozeer naar de schuld of zo. Maar wat uit deze gelijkenis zo duidelijk blijkt, is dat God bij ons eenzelfde houding, eenzelfde gezindheid zoekt. Precies hetzelfde. Juist uit het tweede voorbeeld wordt zo intens duidelijk en waar het op stuk loopt. Iemand die ook iets schuldig was naar die ander toe, maar eigenlijk een schuld die veel kleiner was. Zei, ik zal eens even het verhaal bij jou komen halen. Ik zal eens even mijn schuld nu gaan opeisen. En oké, als jij niet wilt, ook al doe jij hetzelfde bij mij, want ook deze slaaf deed hetzelfde. Hij viel ook op de knieën. Hij smeekte ook om geduld met hem. En dat hij ook de toezegging deed, ik zal u alles betalen, maar er was geen genade. Er was geen genade. Ten opzichte van die broeder of zuster. Ten opzichte van die naaste. Alleen maar een hard antwoord. Hij vond alleen maar in zijn medeslaaf, die zelf net genade ontvangen, alleen maar een hardvochtig mens. Een gevoelloos mens. Een meedogenloos mens. Dat is wat hij erin vond. Hardheid. Gevoelloos. Meedogenloos. Je gaat betalen. Als je niet gaat betalen, ga je de gevangenis in. En je zult daar blijven totdat. Dat is wat hij zo uitspringt. En ook wat hij mist tegelijkertijd. En als we zeggen, ja, we willen navolgers zijn van Jezus, dan komt het op deze dingen aan. Dan heb ik ook gaan nagaan, goed, die ander is mij misschien wel iets schuldig. En die heeft een geestelijke rekening bij me opgebouwd. En ik zal vereffend moeten worden. Waar we ons dikwijls in verliezen en wat die ander heeft gedaan aan mij, is juist in die boosheid. Of in die bitterheid. Of in verdriet of in teleurstelling. Eigenlijk wordt je hele leven erdoor beheerst. Juist omdat jouw hele leven zich concentreert op die schuld, die openstaande schuld die de ander naar jou toe heeft openstaan. En misschien zoek jij al wel je hele leven genoegdoening. Je hele leven. Dan ben je constant met die dader bezig. Met degene die jou iets heeft aangedaan. En je komt er maar niet toe om hier een punt te zetten. Om hier een streep door onder te zetten. Of misschien nog liever een streep doorheen te zetten. Het begint hier. Het begint hier om je hart open te zetten. En ik weet niet of degene die jou iets aangedaan ooit bij jou is geweest. Want daar spreekt Lucas 17 misschien. Moet daar straks ook nog even naar kijken. Van hoe vaak moeten we vergeven? Lucas 17 zegt er ook heel iets moois over. Hè? Als dan de dader bij jou komt en jou om vergeving vraagt. Hoe vaak moet je dan vergeven? Als die iemand bij jou komt, zegt de Bijbel. En die herkent zijn schuld en heeft berouw. En dan zegt Jezus ook, dan leert hij ons daar ook van, hey, dan zul je hem vergeven. Zelfs als hij 7 maal per dag tegen jou zondigt. En 7 maal erop terugkomt. 7 maal erop terugkomt en berouw heeft. Wat zul je dan doen? Wat leert Jezus dan? Dan zul je hem vergeven. Oh, weet je, ik was hiermee bezig. En dan is dit eigenlijk zo'n heftige leer eigenlijk gewoon van wat de Heer Jezus ons hier leert. En het is tegelijkertijd ook zoiets moeilijks om daar handen en voeten aan te geven. Omdat we zelf zo dikwijls in onze eigen emotie zitten. He, en in onze boosheid, in onze frustratie. He, wat kan leiden tot verbittering. He, waardoor we hier gewoon niet meer uitkomen. Het onderwijs van Jezus is heel helder. Heel duidelijk. Ik ga het even met u op een rij zetten. Even met u op hoe scherp het is. Als u heeft met mij, ik heb het hier niet op bord staan. Matteüs 6. We hebben net het gebed des Heren gelezen. Ja, vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, vers 15, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En dan Matteüs 18, vers 35. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen als die ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. In Lucas 17, als ik daar ook even heen ga, vergevingsgezindheid. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot 1 keer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Weet u, het onderwijs van Jezus laat niets aan onduidelijkheid te wensen over. Het is zo helder. En waartoe Jezus ons oproept. He, om te komen op dat punt van vergeving. En op het punt van een streep zetten door die rekeningen. Die allemaal zijn ontstaan. Al die schulden die zijn ontstaan. En waarom wil Jezus dat nou zo graag? En waarom is dat onderwijs van Jezus zo helder? En zo misschien ook wel wat, ja, zo heftig. En omdat Jezus niet wil dat we met de ballast ervan blijven zitten. En we hebben gezongen in deze dienst, hè, God maakt vrij. En heel veel mensen, ontzettend veel mensen, broeder of zuster of niet, maar zitten met een ballast van openstaande geestelijke rekeningen vanwege de zonde die mensen ten opzichte van elkaar hebben gedaan. En de rekening is maar niet voldaan, Maar God roept u om vrij te zijn. Vrij te zijn van iedere ballast. Ja? Die opgebracht zijn vanwege de zonde die tussen mensen, doordat mensen elkaar dingen hebben aangedaan. Weet je, maar ook als de dader dus niet naar u toe komt, hè, dan mag u nog steeds vergeven. Ja, om er echt los van te komen. Ja, we zijn niet afhankelijk van of iemand jou iets aangedaan heeft en iemand komt niet naar jou toe en heeft er geen berouw van. Hè, dan zijn we nog steeds geroepen, hè, om te vergeven. Om er een punt achter te zetten. Hè, al dan niet met innerlijke ontferming bewogen, maar opdat we gewoon zelf vrij zouden zijn. En ik weet hoor, ik kan het hier zeggen. Hè, ik kan hier zeggen van, nou, dus we moeten maar vergeven. En soms wordt dat ook wel gezegd, hè. Dan zijn er ontzettende erge dingen gebeurd. Dan is de oplossing in pastorale zin van, dan moet je maar vergeven. Alsof het altijd zo makkelijk ligt. Dus er is iets ernstigs gebeurd, dus we moeten vergeven. En dus is het klaar. Dat is wel waar Jezus naartoe wil in ons leven. Dat we op dat punt komen van die vergeving. Maar soms zijn de dingen zo ernstig, dat ik ook wel begrijp dat ik denk van ja, 1 plus 1 is niet zo heel makkelijk 2. Ook al moeten we daar wel uit zien te komen. En wil ik er vrij van komen. En wil ik in vrijheid leven. En dan zal ik daar uiteindelijk wel moeten komen. En maar het zijn soms ook processen. Van verwerking. Mensen soms helemaal in verwarring zijn. Wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? Waar ben ik nu allemaal helemaal ingezogen geweest? En toch, en dat heb ik in mijn eigen leven gemerkt, is dit de beste weg? Is dit de beste weg? Om af te rekenen met en te vergeven. Soms niet 1 keer, maar soms wel meer dan 1 keer. Heer, omdat dingen soms bij herhaling terugkomen, ook in je gedachten, in je herinnering. En dat je denkt, hey, toch ben ik er nog niet klaar mee. Het speelt nog steeds door mijn hoofd. Oké, Heer, wat hier ook is gebeurd. Hè, en ik wil het opnieuw voor uw troon brengen. Ik wil mijn leven niet langer laten beïnvloeden, zodat mijn leven zodanig beïnvloed is, hè, dat ik alleen maar hier met deze ballast bezig ben. En soms heeft een dader iemand die jou iets aangedeeld, is er al lang niet meer mee bezig. Is er lang, heeft zijn rug erop gekeerd. En jij zit maar met de gevolgen van wat iemand jou heeft aangedaan. Ben je interesse uitweg? Om elkaar te vergeven. Royaal en van harte. Ja, want dat is ook waar de Bijbel op duidt. 70 x 7. Ook al komt een broeder 7 keer, zondigt hij 7 keer. Iedere keer zo een beer vergeven. Royaal en van harte elkaar te vergeven. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar dat het niet makkelijk is, in vergeving niet iets goedkoops is, dat begrijp ik ook wel. Ik heb ik heb een aantal jaren bij een veilig thuisorganisatie gewerkt. En daar komen heel veel meldingen van kindermishandeling, van huiselijk geweld binnen. En ja, je gelooft je oren af en toe niet. Hè, de meldingen die daar binnenkomen, van wat je allemaal hoort en ziet. Ik werk daar nu niet meer. Maar dat maakt op zich ook niet zoveel uit. Maar wel, er zijn zulke schijnende situaties waardoor ik ook wel begrijp. Het is niet altijd heel eenvoudig om ergens je rug op te keren en dan maar zeggen, oh, er is niks gebeurd, ik vergeef het hem. En dan is het klaar. De veilige thuisorganisaties en wat daar gebeurt op dat terrein stond de afgelopen weken best wel in de belangstelling. Zijn ze nu stappen aan verbeteringen aan het zetten ook om daar grip op te krijgen? Komen alle meldingen daar wel binnen? En krijgen al de meldingen die daar dan terechtkomen, krijgen die dan een goede opvolging? Wordt daar goede hulp bij gezocht? Komt daar hulp in die gezinnen om een en ander om te zorgen dat de geweldspiraal wordt doorbroken. Het huiselijk geweld, of dat de kindermishandeling stopt. Of dat soort dingen. Ja, als je niet dit soort dingen in uw gezin niet hebt, hè, wees gezegend. Hè, wees dankbaar dat dit soort problematiek zich niet in uw gezin voordoet. Maar problematiek is wel echt een probleem. Ik denk dat we in Nederland ook maar het topje van de ijsberg te pakken hebben. Dus het zijn zo'n 119.000 gezinnen die hiermee te maken hebben. Ja, in de wereld, 1 op 3 vrouwen heeft ook met huiselijk geweld te maken. En die wordt gewoon geslagen en gedaan. En in dit verhaal, wat ik u nu ga lezen, ter afsluiting, ik ben onderweg naar de eindstreep. Maar ja, dat is zo'n voorbeeld daarvan. Waardoor ik ook wel begrijp, het is niet altijd heel eenvoudig om te zeggen van, dus kun je rug er maar op en vergeef maar, dan is alles weer klaar. Dit is gewoon een verhaal. Uit de dagelijkse praktijk, uit het dagelijks leven, uit deze maatschappij. Stond vorige week aan de krant, ik heb het een of ander overgenomen. Gewoon om u iets daarvan te tonen wat zich in deze maatschappij voordoet. De dame in kwestie heet Angelique. In het begin was hij heel lief en charmant. Ik was 19. Het was mijn eerste echte relatie. Hij beloofde me gouden bergen en ik was vrij beschermd opgevoed en wist niets over cocaïne of alcoholmisbruik. En vrienden waarschuwden me. Kijk dan naar zijn ogen. Maar ik zag het niet. In de relatie raakte ik steeds verder geïsoleerd en hij werd steeds dominanter. Had allerlei trucjes om mij te laten denken dat ik gek was. En dan verstopte hij mijn ID-kaart. Bijvoorbeeld was ik overal aan het zoeken en haalde hij hem ineens uit mijn tas. Volgens mij ben je hartstikke gek, zei hij dan. Hij was gewoon hier. En toen ik voor het eerst zwanger raakte, ging het van manipuleren naar slaan. En hij bleek ook betrokken bij criminele activiteiten. En de politie viel geregeld bij ons binnen. Ik wilde wel weg, maar was bang dat hij de kinderen iets zou aandoen. Hij heeft wel eens gedreigd mijn dochter te verdrinken als ik weg zou gaan. En op een dag stormde er weer een arrestatieteam binnen. Een van die gemaskerde mannen kwam naar me toe. Wanneer ga je nou eens bij hem weg, vroeg hij. Maar ik durfde gewoon niet. En mijn ex bedreigde me ook met een pistool. En ik was op een gegeven moment zo moe dat ik dacht, schiet op maar, dan ben ik overal vanaf. Het waren de ogen van mijn dochtertjes die machteloos toekeken bij het geweld. Die voor mij het keerpunt vormden. Ik heb lang getwijfeld of ik naar de politie moest gaan. Maar uiteindelijk ben ik naar binnen gestapt en zo leerde ik eerder kennen. Hij stelde me gerust en ik putte veel kracht uit zijn hulp. Hij stond van meet af aan voor me klaar. Het was voor mij belangrijk dat ik gehoord werd. En dat eerlijk erbij bleef en dat hele proces. Ik kon altijd bij hem terecht. Erik vertelt nu. Hij was een echte narcist. Ik heb geprobeerd gesprekken met hem te voeren. Maar hij had niet het vermogen naar zichzelf te kijken. En toen zijn we een muur om Angelique heen gaan bouwen. We hebben een veilige plek voor haar geregeld en het contact verbroken. Angelique is een sterk voorbeeld van hoe iemand zich kan ontworstelen uit zo'n situatie. En met vallen en opstaan in intens verdriet en angst. Maar met veel kracht en doorzettingsvermogen. Ik ben trots op haar en kom nog regelmatig polsen hoe het gaat. En lieve mensen, dit is geen voorbeeld op zichzelf. Ja, dit is wat zich in deze maatschappij voordoet. Echtgenoten, mensen in een relatie die elkaar in een wurggreep vasthouden. Ja, in staat zijn om elkaar te vermoorden, elkaar dood te slaan. Als je dan in zo'n situatie uit zo'n situatie weet te ontworstelen, wat soms jaren duurt voordat je eruit komt en weer een beetje als vrij mens over de weg kan gaan, zeg maar. En dan is het te simpel. En kan dus goedkoop zijn, zeggen. Ook een geestelijke zin van, nou, weet je, je moet het maar vergeven. En dan is het maar weer klaar. Dat is wel de weg waar God naartoe wil. En dat is ook de weg naar vrijheid. De sleutel naar vrijheid. Om te vergeven. Hoe klein de zonde soms is die tussen mensen is gedaan. Of hoe groot de zonde die wij naar elkaar toe hebben gedaan. Er zijn soms verschrikkelijke dingen wat mensen elkaar aandoen. Maar toch is vergeving de weg naar herstel, naar genezing, naar vrede en naar bevrijding. God maakt vrij. Ook als het gaat om de zonde tussen mensen onderling. Soms mag ik daarbij betrokken zijn. Ook in dat soort processen van genezing en van heling. Om daarover te praten met mensen. Weet je, en ook daarom wil ik echt op God letten ook van, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? En dan laat je mensen praten over hun verdriet, over hun nood en over wat er is aangedaan en hoe met hun eerste boosheid, frustratie, et cetera. En er gaat soms één gesprek overheen en soms meerdere gesprekken. En op een bepaald moment, dan weet je er beter bij. En zeker helpt het dan als mensen ook gelovig zijn. Ik zei van, lieve mensen, van, God zegt ook iets over deze dingen in zijn woord. En dat je mensen dan mag begeleiden op die weg naar genezing en naar herstel. En dat is door te leren vergeven. En dat er geen andere uitweg is dan door te vergeven. Ik wil u nog even iets laten zien. Ik weet even, hoe kom ik daar? Heb ik allemaal al genoemd. Deze. Dit is wat Wilke van den Kamp. Die heeft een boek geschreven over hoe vergeving je leven verandert. Hoe te leren vergeven je leven verandert. En zijn boek is nou net uit. Maar voordat hij uit was, toen vatte hij zijn boek hiermee samen. Maakte hij ook een reclame daarvoor. En eigenlijk vind ik het een heel sterk stukje tekst. Even kijken hoor. Ik heb het hier vast bij me ook. Vergeving schenken. Wilkin die zegt daarover het volgende. Vergeving schenken is niet gemakkelijk. En dat zei ik ook al. Het is makkelijker om je bitterheid te koesteren en wraak te zoeken. Maar wraak kan niet ongedaan maken wat jou is aangedaan. En bitterheid kan je niet teruggeven wat je bent kwijtgeraakt. Vergeving schenken is de keuze om los te laten. Waar woede en pijn je verbinden aan de dader, zal vergeving schenken je losmaken van de pijn en van de dader. Dus bitterheid is niet de weg, die loopt dood. Wraak nemen lost niks op. Alleen vergeving schenken kan je losmaken en van de pijn en van de dader. Nou, op die weg mag je soms mensen helpen en begeleiden. En dat je dan ook mag zeggen van, joh, op een bepaald moment weet je dat dan. Dat het dat moment is om het erover te hebben. Over die weg van vergeving. Om hem te vragen van, hey, zullen we dit in gebed bij de Heer brengen? En zullen we de vergeving voor vragen? Voor wat hier is gebeurd? Ja? Soms mag je daarbij zijn. Dat zijn misschien wel de kostbaarste momenten dat je daarbij mag zijn. En het kan ook heel erg helpen als je zelf dader bent ook. Hè? Zoals in Lucas 17 ook staat. Als je zelf dader bent en hij heeft iets tegen jou gedaan, gezondigd tegen iemand, dat je gezondigd hebt tegen iemand anders, dat je zelf erop afstapt. En zelf voldoende mans bent en voldoende lef hebt en moed hebt om erop af te stappen. Zeg sorry. Hey, ik heb hier berouw over wat ik heb gedaan. Zeg, wil je mij vergeven? Of kunnen we het hier in ieder geval over hebben? Ja? Dat kan soms ook heel erg helpend zijn. En misschien is iemand er nog niet aan toe, omdat hij nog in zijn eigen proces van verwerking zit. Maar het kan wel soms enorm helpen om de relatie open te maken. Om het te bespreken en het op tafel te leggen. Zeg, ik heb echt het idee dat dit tussen ons in ligt. Als een schuld, als een ballast tussen ons in ligt, kunnen we dat niet opruimen. En misschien ben je er nog niet aan toe, maar ik wil in ieder geval zeggen, ik wil zeggen, niet alleen sorry, maar wil je mij vergeven. Dat kan ook heel erg helpend zijn. En daardoor kunt betrokken te zijn, lieve mensen. Ook daarin hebben we een rol. Ook als kerk. Hè. Ik heb net een beetje verteld van, ik mag er soms een rol in hebben, maar het is niet alleen een rol die ik heb, die we ook als kerk hebben. En dan wil ik ook echt afsluiten. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 wil ik nog met u lezen. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. En God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus spreken wij, laat u met God verzoenen. En dat is de bediening die we hebben. En om daar soms ook een rol in te mogen spelen. En dat mensen soms verzoend worden met God in die verticale relatie. Dat we soms ook een rol mogen spelen in de verhouding tussen mensen onderling. Van verzoening. En daarin speelt vergeving een hele belangrijke, cruciale rol, elkaar vergeving schenken. Weet je, het mooie is nu gewoon van dit alles. Hè? God heeft royaal en van harte een streep door die immense schuld van ons gezet. En misschien is het vanmorgen wel tijd dat God tegen u zet. Het is wellicht nu tijd dat jij een streep zet door die enorme schuld die de ander ten opzichte van jou heeft. Misschien is die tijd nu wel. De Heer zegen u. Hemels Vader, willen u zo danken, Heer, voor uw woord. Heer, willen u danken, Heer, voor uw genade. Heer, en dat we God dienen, Heer, die met innerlijke ontferming bewogen is. Heer, God, en we willen u zo, ja, zo danken, Heer, dat u ons bent voorgegaan, Heer, om die hele moeilijke weg te gaan. Heer, om voorbij de zonde te zien en ons te vergeven. Heer, zo wilt u ook uw kerk oproepen. Om voorbij de zonde van die ander te zien en die ander te vergeven. Heer, wilt u met uw genade in onze harten werken. Heer, wilt u gewoon voorbij komen die bitterheid en die boosheid en die frustratie. Heer, dat we ook iets van die genade mogen vinden in ons eigen hart. Heer, om die ander te vergeven. Heer, wees ons zo genadig. In de naam van Jezus. Amen.